Ik zou beginnen met wat vriendschap nou voor mij betekent. Voor mij betekent vriendschap dat je gewoon goed met ze kunt praten. Dat ze er voor je zullen zijn als er iets mis is. En dat je ze goed kunt vertrouwen. En dan ik zou ook een paar voorlezen. Hierop staat mensen die er gewoon altijd voor je zijn. Accepteren van de ander. Geaccepteerd worden zoals je bent. Kracht en liefde. Samenhandigheid. En versterking. Hierop staat liefde is op elkaar kunnen steunen en terugvallen. Houden van elkaar en elkaar helpen. Een band met iemand hebben. Iemand om alles mee te delen. Blijdschap, verdriet, boosheid, liefde enzovoort. En dit is de laatste. Freedom to be yourself. Dus gewoon dat je jezelf kunt zijn bij je vrienden.
Jullie hebben net zelf allemaal voorbeelden verteld over jullie eigen ervaring met vriendschap. En ik denk zelf ook dat vriendschap een hele grote rol speelt. Zo hebben wij zelf ook dagelijks te maken met vriendschappen en niet ware vriendschappen. Ook de Bijbel kent verschillende voorbeelden van verhalen waarin vriendschap een grote rol speelt. Niet altijd zijn die vriendschappen perfect, maar ik denk ook dat het duidelijk laat zien dat je ook als een vriendschap wankelingen vertoont, dat je dan nog steeds vrienden kan blijven. Als ik denk dat over een verhaal dat gaat over een hechte vriendschap, dan denk ik eigenlijk gelijk over het verhaal van David en Jonathan. Ondanks dat David als concurrent kan worden gezien door Jonathan, omdat hij het koningschap van hem mag overnemen, hebben de twee toch een hechte vriendschap. Dat zie je al gelijk in het begin. David komt in het paleis wonen en gelijk in het verhaal lees je dat Jonathan Davids beste vriend wordt. En hij belooft ook om voor altijd Davids beste vriend te blijven. Hij geeft als teken van zijn vriendschap zijn jas, harnas, wapens en riem aan David. Dit betekent dat hij grote bewondering heeft voor David. David, de arme schaapsherder, mag lopen in koninklijke kleding en wapens dragen. Maar dan begint Saul David te wantrouwen, omdat David de hele tijd wint in gevechten met de Filistijnen. Hij gooit zelfs een speer naar David. Jonathan wil David verzekeren dat Saul geen kwaad in de zin heeft en hem niet wil vermoorden, dus hij gaat met hem praten. Dat is met een groot risico, want hij heeft best wel een kort lontje en vooral als het over David gaat. Maar verbazing genoeg luistert Saul naar Jonathan. En David komt weer bij hem wonen. Alleen niet lang daarna gebeurt er weer hetzelfde. Saul gooit opnieuw een speer naar Davids hoofd. Deze keer vertrouwt David Saul helemaal niet meer. Maar Jonathan wil alsnog proberen om met zijn vader te praten. Want hij kan niet geloven dat Saul zijn beste vriend David een vijand vindt en hem niet vertrouwt. Vlak voordat Jonathan met Saul gaat praten, doen ze elkaar een belofte. Ze beloven dat ze altijd voor elkaar zullen zorgen en goed voor elkaar zullen zijn. Ook beloven ze dat ze voor altijd voor elkaars nakomelingen zullen zorgen. Zelfs wanneer een van hun overlijdt. Na die belofte zegt Jonathan ook tegen David dat hij net zoveel van David houdt als van zichzelf. En hij vraagt aan David om te beloven dat ze voor altijd elkaars vriend zullen blijven. Hun vriendschap is zo oprecht en puur dat zelfs wanneer Jonathan overlijdt, David ook nog aan de belofte houdt en voor zijn nakomelingen blijft zorgen. Wanneer het nieuwe maandfeest begint en Saul opmerkt dat David niet aanwezig is, antwoordt Jonathan, zoals afgesproken met David, dat hij een offer bij zijn familie wil brengen en daarom nu onderweg is naar zijn familie. Saul wordt woedend op Jonathan en vindt dat Jonathan een verrader is en hun familie belachelijk maakt. Hij wil niet dat Jonathan nog bij David in de buurt komt, want hij is bang dat David Jonathan gaat vermoorden, omdat het koningschap aan David is beloofd. Als Jonathan zegt tegen Saul dat hij David niet schuldig vindt, wordt Saul zo woest dat hij een speer naar Jonathan zijn hoofd gooit. Jonathan is hevig gekwetst en loopt weg van de tafel. Jonathan schiet een dag daarna een pijl richting David en zegt tegen zijn knecht dat hij de pijl moet halen. Als de knecht bijna bij de pijlen komt, zegt Jonathan, verder, de pijl ligt verder weg. Dat is als teken dat David verder moet vluchten. Als Jonathans knecht weg is, komt David tevoorschijn. Ze vallen elkaar huilend in de armen en zijn gedwongen afscheid te nemen. Jonathan en David hebben samen een sterk vertrouwen en hun vriendschap is oprecht. Jonathan had ook kunnen liegen tegen David, zodat David vermoord werd en Jonathan zeker was van het koningschap. Maar Jonathan wil veel liever dat David blijft leven en als een echte vriend vertelt hij de waarheid aan David dat hij moet vluchten. Hun vriendschap is zo sterk dat ze zelfs in tijden van de oorlog vrienden kunnen blijven. Jonathan blijft David helpen, ondanks de gemene dingen die Saul tegen hem influistert. In de Bijbel staat dat David en Jonathan elkaar nog één keertje hebben gezien. En daarna aan het einde van de strijd hoort David dat zijn beste vriend Jonathan is overleden. Daarna schrijft hij een mooi en ontroerend lied voor hem. Aan alles in hun vriendschap zie je dat David en Jonathan vrienden voor het leven zijn. En dat ze alles voor elkaar over hebben. Het gaat bij hen niet om status, over wie de koning wordt. Maar ze vertrouwen elkaar en willen elkaar steunen door dik en dun. Ze willen er voor elkaar zijn, ook in de moeilijke omstandigheden. Dat is nu ook in onze tijd en in onze wereld nog steeds belangrijk. Elkaar vertrouwen, elkaar steunen en er voor elkaar zijn. Niet alleen in de kerk, maar ook op het werk, op school en thuis. Ik denk dat David en Jonathan daarvan een heel mooi voorbeeld zijn.
Nou, een heel ander mooi voorbeeld van vriendschap in de Bijbel is de vriendschap tussen Jezus en Petrus. Zoals je allemaal wel weten had Jezus 12 discipelen, maar van die 12 was Petrus toch wel de bekendste. Dit komt omdat hij vaak voor Jezus opkwam als Jezus in de problemen zat. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is de avond dat Jezus werd opgepakt. Petrus ziet dat Jezus wordt opgepakt. Petrus twijfelt geen moment en pakt het zwaard van een van de soldaten af en hakt zo een oor van een van die soldaten af. Petrus had hierdoor erg in de problemen kunnen komen, maar omdat hij zoveel respect en liefde heeft voor Jezus, heeft hij het toch gedaan. Toch heeft Petrus Jezus ook 3 keer verloochend. Hij heeft gewoon ontkend dat hij Jezus' vriend was. Dit gebeurt op de dag dat Jezus wordt voorgeleid. En hiervoor zal ik een stukje uit de Bijbel lezen, dat heb ik hier opgeschreven. Dat is Matteüs 26, vers 69 tot 75, uit de Bijbel in gewone taal. Petrus zat nog steeds op de binnenplaats. Er kwam een meisje naar hem toe dat daar werkte. Ze zei, jij hoort toch ook bij de Jezus uit Galilea? Maar Petrus riep, wel nee, ik heb geen idee over wie je het hebt. Iedereen hoorde het. Petrus liep weg naar de poort. Maar daar werd hij door een ander meisje herkend. Ze zei tegen de mensen die daar stonden, hij hoort bij Jezus uit Nazareth. En weer zei Petrus, wel nee, God weet dat ik die man niet eens ken. Maar even later zijn een paar andere mensen, wij weten zeker dat jij bij de Jezus hoort. Iedereen kan horen dat jij uit Galilea komt. Toen begon Petrus te vloeken en hij riep, God weet dat ik die man niet ken. Meteen daarna kraaide er een haan. Petrus dacht terug aan wat Jezus had gezegd. Jij zult 3 keer zeggen dat jij mij niet kent. Vannacht, nog voor de haan kraait. Toen liep Petrus weg en hij huilde. Nou, hier zie je een duidelijk voorbeeld wat groepsdruk kan hebben op wat voor effect groepsdruk kan hebben op vriendschap. Door groepsdruk doe je soms dingen waarvan je later veel spijt krijgt. Petrus had ook ontzettend veel spijt nadat hij Jezus had verloochend. Nou, tegenwoordig gebeuren deze dingen ook nog steeds. Groepsdruk heeft al vele vriendschappen kapot gemaakt. Door groepsdruk kun je eigen vrienden verloochenen, net zoals Petrus je Jezus verloochend had. Zo kan het gebeuren dat je bijvoorbeeld op straat loopt met wat minder populaire vrienden en je populaire vrienden tegenkomt. Waarop die populaire vrienden die komen naar je toe en die vragen van, hey, je gaat toch niet echt met hun om, hè? Waarop je antwoordt, nee joh, wat denk jij dan? Omdat je bang bent dat ze jou een kneus gaan vinden of iets. Je minder populaire vrienden kunnen hierdoor erg gekwetst worden en hierdoor kun je veel spijt krijgen van wat je hebt gezegd. Bij dit probleem is er uiteindelijk maar 1 oplossing mogelijk, namelijk vergeving. Goede vrienden zullen elkaar altijd vergeven, ongeacht de misdaad die ze hebben begaan. Dit is soms heel moeilijk en zo zijn er ook vele vriendschappen kapot gegaan. Vrienden die zoiets slechts hebben gedaan, dat ze elkaar gewoon niet kunnen vergeven. Jezus deed dit wel. Petrus had een vreselijke fout gemaakt, maar Jezus vergaf hem. Vergeving is het mooiste wat je van iemand kunt krijgen. Soms moet je meer voor doen dan een andere keer om vergeving te krijgen, maar als je de kans hebt, dan moet je die altijd nemen. Want een tweede kans heb je niet altijd. In de Bijbel kom je veel vriendschappen tegen, maar de beste vriend is Jezus. Zijn vriendschap is echt en blijvend.
Nou, goedemorgen allemaal. Jullie hebben vast wel allemaal gemerkt en gezien dat er allemaal verschillende ideeën zijn over vriendschap. Maar er zijn ook allemaal verschillende soorten vriendschappen. Ik heb er een aantal. Ik ben van de week op internet gaan kijken en ik heb wat verschillende bronnen opgezocht. En ik kwam eigenlijk op 5 soorten vriendschap uiteindelijk uit. Nou, de eerste is vrienden van vroeger. Nou ja, misschien spreek je ze niet meer. Misschien spreek je ze af en toe. En, maar dit zijn vooral vrienden die je van vroeger kent. Die je bijvoorbeeld vriendjes of vriendinnen van de basisschool. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder, die heeft nog steeds contact met vriendinnen van de basisschool. Vrienden die er altijd voor je zijn als je het moeilijk hebt. Gewoon vrienden waar je eigenlijk gewoon naartoe gaat als je het moeilijk hebt. Die altijd voor je openstaan en altijd naar je luisteren. Gelegenheidsvrienden. Nou, dat zijn vrienden die je bijvoorbeeld alleen ziet op school. Ik kan bijvoorbeeld denken aan mijn medestudenten. Of die je alleen ziet op een feestje. Maar die je niet echt voor de rest nog opzoekt. Je hebt vrienden over generaties heen. Vrienden die je niet zo gauw spreekt. In het dagelijks leven, omdat je andere dingen doet. Maar wel een aantal aspecten, normen, waarden hetzelfde hebben. En dan heb je ook nog hartsvrienden. Bij deze vrienden staat de deur altijd voor je open. Ze zijn er altijd voor je, wat er ook gebeurt. Je hoeft jezelf niet te verbergen. Je kan jezelf zijn. Als er iets fout gaat, dan wordt die fout vergeven. Nou, dit was ook zo bij Jezus en Petrus, zoals Dion net vertelde. Jezus vergaf dat Petrus niet voor hem opkwam, door de invloed van groepsdruk. Hij vergaf Petrus. Jezus hield zoveel van Petrus, dat hij hem vergaf. Net als wat hartsvrienden doen. Zij vergeven elkaar, ze gaan verder met elkaar. Ze gunnen elkaar het beste voor elkaar. Ze kunnen altijd op elkaar rekenen, hun hele leven. Ook David en Jonathan zijn echte hartsvrienden. Jonathan liet David vluchten, ook had het zijn leven ook kunnen kosten. En ondanks dat Jonathan een grote kans had op de troon, als hij David verraden zou hebben. Maar Jonathan liet David vluchten en David maakte een ontroerend lied voor Jonathan. Over hun vriendschap. En nu? Wie is onze beste vriend? Op wie kunnen wij altijd rekenen? De meeste mensen weten vast wel iemand te benoemen. Misschien heb je wel meerdere vrienden die je beste vriend kunnen noemen. Als je er nu eentje niet weet, dan weet ik er wel eentje voor je op te noemen. Dat is God. Hij ziet je vallen en hij ziet je opstaan. Hij volgt je waar je ook heen gaat. Hij staat altijd voor jou klaar. Als het niet goed gaat, maar ook als het wel goed gaat. Ook als je God kwetst, volgt hij jou. Hij laat je niet vallen. Als God je terugvindt, dan is hij dolgelukkig dat je er weer bent. Denk maar aan het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15. Ga dat eens teruglezen. God is onze hartsvriend. Misschien wist je niet eens iemand te benoemen. Vanaf nu wel. God luistert altijd naar je. Voor hem hoef je jezelf niet te verbergen. Hij kent je als geen ander. Bij hem staat de deur altijd voor je open. Hij vergeeft jou. Hij zal altijd jouw vriend blijven. Wat je ook doet. Waar je ook heen gaat. Hij houdt van jou. Hij is er altijd voor jou. Hij zal je altijd vasthouden en hij zal je altijd vergeven. Als je een fout maakt, wordt deze vriendschap niet beëindigd, maar je wordt vergeven. Is dit niet het mooiste wat je in een vriendschap kan krijgen? Vergeving, liefde, steun voor altijd. Eén vriend waarop je altijd kan rekenen. Een vriend die je niet laat vallen als hij teleurgesteld is. In de Bijbel kom je veel vriendschappen tegen, waaronder vriendschappen tussen David en Jonathan en de vriendschap tussen Jezus en Petrus. Maar de beste vriend is Jezus. Zijn vriendschap is echt en blijvend. Ook voor jou. Amen.
Mij is gevraagd om het slotgebed uit te spreken. Dat wil ik heel graag doen in het kader van het laatste lied. God dicht bij ons. Vriend heb je graag in de buurt. Ik wil graag de tieners uitnodigen om naast mij te komen staan. En de hele gemeente vragen om een kring te vormen. Om zo samen elkaar mee te nemen in het gebed. Als je aan de zijkant van de zaal stapt en de tieners aan de zijkant een hand geven, dan vormen we elkaar een kring. Zullen we samen danken. Goede God en Vader in de hemel. Wat geweldig dat we vanmorgen getuige konden zijn van een dienst waarin jongeren, tieners, hun eigen woord op hun eigen manier onder woorden hebben gebracht, Heer, hoe belangrijk vriendschap is. Heer, we zijn ons allemaal bewust hoe waardevol het is. Niemand kan door het leven is een uppie. We hebben mensen nodig. Mensen waarvan je houdt, mensen die je om je geven, mensen die voor je opkomen, mensen die je steunen, Met je op een manier, zelfs als het fout gaat in je leven, er toch voor je willen zijn. En we danken u ten diepste dat Jezus Christus dat voor ons allemaal is. Dat hij aangeduid kan worden als de vriend. Die er altijd voor ons en anderen is. Kunt u geen woorden vinden, Heer, om daar u voor te danken. Te beseffen dat u een groot God bent, schepper van hemel en aarde. Deze hele wereld, het universum in uw hand draagt. En toch ook oog te hebben voor nietige en kleine mensen. Voor baby's, voor kinderen, voor tieners, voor twintigers, middelbare leeftijd. En zelfs voor mensen die aan de avond van hun leven zijn gekomen. U kent geen grenzen. U bent er voor alle mensen, voor alle volken, voor alle leeftijden. Mag zo zijn hier dat ook deze dienst ons met elkaar mag inspireren, ook vrienden te zijn van elkaar. Het te zijn ook als het soms tegenvalt. Het te zijn als het soms niet makkelijk is. Geef ons daartoe de inspiratie. Wees met ons hier in de nieuwe week die komen gaat. Ook straks nog goede tijd met elkaar hebben. Wil ook zijn met degene hier die in de wereld geen vrijheid genieten om te geloven en te getuigen dat zo morgen hier gebeurde. Ook daar met uw geest aanwezig zijn. Heer, dank u wel van het goede van deze dag. Dank u voor de rijkdom van het evangelie. Dank u voor de Sabbat die ons elke week een gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten en ook u te ontmoeten en u te horen. Vader, dank u wel van het goede deze morgen. Leid ons verder met uw geest. Stel ons onder uw hoede. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen. Nou, dit prachtige zegenlied, dat we onszelf ook onder zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van zijn geest, zij en blijven bij ons allemaal. Amen. De tieners nodigen nog harte uit om met het mierennest hiernaast nog even iets lekkers te gebruiken en na te genieten.